Laat ons deze dienst aanvangen met het zingen van Psalm 31, vers 16. Gij zult uw volk een schuilplaats wezen. Gij bergt hen in het licht van het goddelijk aangezicht. Daar zij geen leed van trotsen vrezen. Een hut waarin zij het woelen, den twist de tong niet voelen. Psalm 31, vers 16. U zal worden voorgelezen 1 Samuel 17 vanaf vers 21 tot en met 32. We noemden u 1 Samuel 17 van vers 21 tot 32. En de Israëlieten en Filistijnen stelden de slagorde tegen slagorde. David nu liet de vaten van zich onder de hand van de bewaarder der vaten. En hij liep ten slagorde. En hij kwam en vraagde zijn broeders naar hun welstand. Toen hij met hen sprak, zie, zo kwam de kampvechter op. Zijn naam was Goliath, de Filistijn van Gat, uit het heer der Filistijnen. En hij sprak achtervolgens die woorden, en David hoorde ze. Doch alle mannen in Israël, als ze die man zagen, zo vluchtten zij voor zijn aangezicht, en zij vreesden zeer. En de mannen Israël zeiden, hebt gij lieden die man wel gezien, die opgekomen is? Want hij is opgekomen om Israël te honen. En het zal geschieden dat de koning die man die hem slaat met grote rijkdom verrijken zal. En hij zal hem zijn dochter geven en hij zal zijn vaders huis vrijmaken in Israël. Toen zeide David tot de mannen die bij hem stonden, zeggende, wat zal men die man doen die deze Filistijn slaat? En den smaad van Israël ben, want wie is deze onbesneden Filistijn, dat hij de slagorde van den levende God zou honen? Wederom zeide hem het volk achtervolgens dat woord, zeggende, alzo zal men de man doen die hem slaat. Als Eliab, zijn grootste broeder, hem tot die mannen hoorde spreken, zo ontstak de toren van Eliab tegen David. En hij zeide, waarom zijt gij nu afgekomen En onder wien hebt gij de weinige schapen in de woestijn gelaten? Ik ken uw vermetelheid en de boosheid uw harten wel. Want gij zijt afgekomen opdat gij de strijd zaagt. Toen zeide David, wat heb ik nu gedaan? Is er geen oorzaak? En hij wendde zich af van dien naar een ander toe. En hij zeide achtervolgens dat woord. En het volk gaf hem weder antwoord, achtervolgens de eerste woorden. Toen die woorden gehoord werden, die David gesproken had in de tegenwoordigheid van Saul verkondigd werden, zo liet hij hem halen. En David zeide tot Saul, geen mens ontvangen het hart om zijnentwil. Uw knecht zal heen gaan en hij zal met deze Filistijn strijden.
Onze hulp en onze verwachting zij in de naam des Heren, die den hemel en de aarde gemaakt heeft. Van dien God, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid, en nooit laat varen de werken zijner handen. Genadig, barmhartigheid en vrede worden u geschonken, of rijkelijk vermenigvuldigd van God den Vader en Christus Jezus, den Heere, door den Heilige Geest. Amen. Zoeken wij nu het aangezicht des Heeren. U Heer, in de toenadering en tot uw heilige troon, mocht u ons door leed en besef willen geven van onze nietswaardigheid, verlorenheid, ellendigheid, maar ook van uw onkreukbare gerechtigheid, opdat we ons voor het aangezicht uwer majesteit recht heilig zouden verontmoedigen. U onze rechter om genade vragen en van u biddend of het u behagen mocht vanavond de bediening van uw getuigenis te gebruiken. Want Heere, u zult toch uw raad uitvoeren. U zult uw doel bereiken te midden van een wereld die zich nader en nader rijpt voor uw komende oordelen en gerichten. Zult u nogthans uw heilig oogmerk daar stellen en u zult door de dwaasheid van de prediking zult u toch mensen toebrengen, uw gemeente voltallig maken, uw kinderen onderwijzen en de machten der duisternis te niet doen. Want u moet als koning heersen totdat u al uw vijanden zal hebben gezet tot een voetbank van uw voeten. Het zal toch worden één kudde, één herder, waarin u zijn zult alles en in allen. En dat heilige doel, dat zal ook bereikt worden. Geen geval, geen zorg, geen list, oost nog west, nog zandwoestijn, doet ons meer of minder zijn. God is rechter die beslist. Die is alleroppervolg, die vernedert en die verhoogt. Ook als we vanavond mogen denken over die donkere periode in het leven van het oude bondsvolk. Aan de tijd dat de vijanden waren doorgedrongen tot in de vestingen toe. Dat Saul verslagen ten neer zat en dat er niemand antwoord kon geven op de hoon en de laster waar David van sprak, zeggende dat het een onbesneden Filistijn was die het deed. Maar nochtans, o God, het volk was verschrikt. En toen bent u opgestaan in uw grote kracht. En dat zult u altijd doen, want God baant door woeste baren en brede stromen ons een pad. En als we vanavond samen zijn met een overblijfsel, mocht het zijn naar de verkiezing der goddelijke genade, dan mocht u de prediking van uw woord willen gebruiken. En uw bediening verhoogt de koning van uw kerk heerlijk maken. En u die aan de rechterhand des vaders zijt en zit, bevestigen en betonen dat u met uw kerk zijt tot aan de voleinding van de wereld. Ge zult uw werk voor mij volenden, zong uw kerk. Maar daarachter verlaat niet wat uw hand begon. Levensbron wil bijstand zenden. Wanneer we vanavond hier zijn, dan bent u toch die machtige Jacobs, die grote uitdeler van de menigerlei genade. Dan zijt u het ook die ieders leven kent en doorgrondt, die weet wat in het diepste van onze ziel leeft, en die ook weet als er een erfdeel is, die naar uw inzettingen gekomen is met een schree van het hart, dat Israëls verlossing uit Sion kwamen. Naar uw eigen woord, een volk in de duisternis wandelt, zal een groot licht zien. Die wonen in de dal van de schaduwen van de dood, zal het licht opgaan. U zult uw werk volvoeren vrij, Heere genadig, dat we de gemeente u op mogen dragen, jong en oud. Dat u betonen mogen, Heere, met die kerk te zijn naar uw beloften. En dat te betonen ook door het drukken van uw voetstappen in het midden van ons. Dat er mensen werden vernederd voor u, de levende God. En mensen, kinderen werden vernieuwd tot het beeld van hen die trekt uit de duisternis tot uw wonderbaar licht. Dat uw erfdeel wat onderwijs ontvangen, wat kruimels mogen ontvangen. Dat leven verklaard mocht worden. De gangen die u houdt werden daar gesteld. Want Heere, het onderscheid tussen die die u dient en niet dient zal tenslotte toch openbaar komen. En ons leven verpand hebben aan de dingen van de tijd, de dingen van de wereld en van de zonde. Het zal wat wezen als de grote dag daar is. En u tot ons getuigd zal hebben, we hebben op de fluit gespeeld, ge hebt niet gedanst. We hebben klaagliederen gezongen, ge hebben niet geweend. We denken bijzonder ook aan deze doopouders en de toebetrouwde zaad. U mocht naar uw welbehagen de betekenis van de heilige doop leren. Dan zouden ze vanavond hier gekomen zijn met hun kinderen in de belijdenis, dat we midden in de dood liggen en dat we in het rijk Gods niet kunnen komen tenzij we van nieuws geboren worden. Maar ook dat in een verbond twee delen begrepen zijn. Ook dat leerde ons het formulier. Het is eenzijdig in zijn wording, maar in de uitleving in het leven zal het toch openbaar worden. Hij die roept is getrouw, die het ook doen zal. En dan wordt het waar, ze komen aan door dat goddelijke licht geleid. Na kroos dat de Heere wordt toebereid te melden het heil van zijn gerechtigheid en zijn grote daden. De zaad zij van u de Heere gezegend. Moeders, mocht u herstel en wonderen doen. Denk ook aan de zorgen in de gemeente. Ook diegenen die in het ziekenhuis liggen. Ook die man en vader die deze dag een longoperatie heeft ondergaan. Hij is zeer ernstig ziek, o God. Dat u hem nabij mocht zijn en goed en nog betonen dat bij uw uitkomsten zijn, zelfs tegen de dood. Maar die andere man en vader die ook in het ziekenhuis verkeert, met alle medicijnen en behandelingen die u ondergaan moet, mocht het nog wel zijn, ze roept naar uit de gewesten van de eeuwigheid tot heil en bekering. Zou u uw rijk willen bouwen over de einde der aarde? Daar waar ook dit uur uw woord wordt bediend, hen die nabij zijn in goed, die dit woord hebben uit te dragen. die thuis zijn, willen we u opdragen, mocht u ze een zegen bereiden, wat als zwak en ziek is en ter nederlegt, recht u het nog op naar uw weldadigheid. En gedenk ook uw knecht, geef hem wat nodig is naar lichaam en ziel, te mogen zijn een dienaar, dat is een nieuwe verbond, niet een letter, maar dat is geestes, en dat om Jezus wil. Amen. Wij zingen, nee, we lezen eerst het formulier om de heilige doop te bedienen. De hoogsom van de leden heilige doops is in deze drie stukken begrepen. Eerstelijk dat wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren en daarom kinderen dat storend zijn, zodat wij in het rijk Gods niet kunnen komen tenzij wij van nieuws geboren worden. Dit leden ons de ondergangen besprengen met het water, waardoor ons de onreinheid onze zielen wordt aangewezen, opdat we vermaand worden een mishagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verontmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Ten tweede betuigt en verzegelt ons de heilige doop, de afwassing der zonde door Jezus Christus. Daar worden wij gedoopt in de naam Gods, des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. Maar als wij gedoopt worden in de naam des Vaders, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader, dat hij met ons een eeuwig verbond en genade opricht, ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt, en daarom van alle goed ons verzorgen en alle kwaad van ons weren, of dan onze beste keren wil. En als wij in de naam des Zoons gedoopt worden, zo verzegelt ons de Zoon dat hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden, ons in de gemeenschap zijns dood en zijn de wederopstanding inlijvende, alzo dat wij van onze zonde bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. Desgelijks als wij gedoopt worden in de naam des Heilige Geestes, zo verzekert ons de Heilige Geest door het Heilig Sacrament dat hij in ons wonen en ook tot lidmaten van Christus heiligen wil, ons toe-eigenen hetgeen wij in Christus hebben, namelijk de afwassing onze zonden en de dagelijkse vernieuwing onze levens, zodat wij eindelijk onder de gemeente daaruit verkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. Ten derde, vermits in alle verbonden twee delen begrepen zijn, zo worden wij ook weder van God door de doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid. Dat wij deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest aanhangen, betrouwen en liefhebben van ganser harten, van ganser zielen, van ganser gemoeden. Met alle krachten de wereld verlaten, onze oude natuur doden en in een nieuw, godzalig leven wandelen. En als we soms tijdens zwakheid in zonde vallen, zo moeten wij in Gods genade niet vertwijfelen, nog in de zonde blijven liggen. Overmits de doop een zegel en ontwijfelbaar getuigenis is, dat wij een eeuwig verbond met God hebben. En hoewel onze kinderen deze dingen niet verstaan, zo mag men ze nochtans daarom van de doop niet uitsluiten, aangezien zij ook zonder hun weten dat verdoemenis in Adam deelachtig zijn, en als ook weder in Christus tot genade aangenomen worden, gelijk God spreekt tot Abraham, de vader aller gelovigen, en over zulks mede tot ons en onze kinderen, zeggende, in Genesis 17 vers 7, ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u, en tussen uw zaad, na u en hun geslachten tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God en uw zaad na u. Dit betuigt ook Petrus in Handelingen 2 vers 39 met deze woorden. Want u komt de belofte toe en uw kinderen en allen die daar verre zijn, zoveel als hij de Heere onze God toeroepen zal. Daarom heeft God voormaals bevolen hen te besnijden, terwijl ik een zegen des verbonds en de gerechtigheid des geloofs was, gelijk ook Christus en omhels, de handen opgelegd en gezegend heeft. In Marcus 10 vers 16. Terwijl er nu de doop in de plaats der besnijdenis gekomen is, zal men de kinderen als erfgenamen van het Rijk Gods en van zijn verbond dopen. En de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opwassen hiervan breder te onderwijzen. Opdat wij dan deze heilige ordening Gods tot zeneer, tot onze troost, tot stichting der gemeente uitrichten mogen. Zo laat ons een heilige naam aldus aanroepen. O almachtige, eeuwige God. Gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboedvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt en de gelovige Noach zijn 8 zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard. Gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt en uw volk Israël de roofvoet daardoor geleid door het welk de doop beduid werd. Wij bidden u bij uw grondeloze barmhartigheid dat ge deze kinderen genadiglijk wilt aanzien en door uw heilige geest uw zoon Jezus Christus inlijden, opdat ze met hem in zijn dood begraven worden. Met hem mogen opstaan in een nieuw leven, opdat ze het kruis hem dagelijks navolgende vrolijk dragen mogen, hem aanhangend met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde, opdat ze dit leven, terwijl het toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost, verlaten, ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus, uw zoon, zonder verschrikken mogen verschijnen, door hem, onze Heer Jezus Christus, uw zoon, die met u en de Heilige Geest in enig God leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Ik verzoek nu de ouders op te staan. Geliefden in de Heere Christus, ik heb gehoord dat de doop een ordening Gods is om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten we hem tot het einde niet uit gewoonte of uit bijgelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar wordt dat ge al zo gezind zijt, zult gij van uw tweeën hierop ongeveinsdelijk antwoorden. Eerstelijk, hoewel onze kinderen in zonde ontvangen en geboren zijn en daarom een allerhande ellendigheid je aan de verdoemenis zelf onderworpen, of je niet bekend als ze in Christus geheiligd zijn en daarom als lidmaten zijn de gemeente worden gedoopt te wezen. Ten andere of gedeleerde in het Oude en Nieuwe Testament in de artikelen des christelijke geloofs begrepen is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, die bekend de waarachtig en de volkomende leer der zaligheid te wezen. Ten derde, of ge niet belooft en voor u neemt deze kinderen, als ze tot hun verstand zullen gekomen zijn, waarvan ge vader en moeder zijt, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen, te doen en te helpen onderwijzen. Geliefde ouders, dat is daarop uw antwoord. Geliefde ouders, we hebben in de doopzitting tegen u gezegd, als u thuis komt, dan moet je dat formulier dus samen lezen. Ben je de tijd voor wat? Lust toe wat? Ik heb het wel aan u gevraagd. Moet u luisteren. Als u dan bent gaan lezen, is het eerste wat dit formulier u heeft voorgehouden, daar wij met onze kinderen in zonde ontvangen en geboren zijn en daarom kinderen des torens zijn, zodat ze in dat rijk Gods niet kunnen komen, tenzij wij van nieuws geboren worden. Ik sta een punt achter, die achter formulier, waarachter die lange volzin. Er is nogal wat gezegd. Het ging over u en over uw kinderen. Over dat pandje dat u straks de Heere voorhoudt. Hè. En dan heeft dat formulier, en dat is totaal schriftuurlijk gezegd, uw kinderen zijn in zonde geboren. Nee. Die zijn in zonde ontvangen en geboren. Het gaat een beetje dieper, denk ik. David die kwam erachter toen hij Psalm 51 dichten. Toen heeft die kerk en na hem velen nagezongen. Het is niet alleen de kwaad dat roept om straf. Nee, ben in ongerechtigheid geboren. En de zonde is het voorwerp van uw toren van het uur van mijn ontvangenis af. Ik ga wel heel eind terug, hè. Wanneer je dus hier je kindje voor u houdt, dan zegt de Heer, hier heb je de ontzaglijke gevolgen van de bondsbreuk die in Adam is. En omdat dat zo is, kunnen ze in dat rijk van God niet komen, tenzij ze van nieuws geboren worden. Dus dat is de enige goddelijke mogelijkheid. Wil het met uw kinderen wel zijn. Aan de ene zijde tot totale onmogelijkheid van de zijde van de mens. En aan de andere zijde de enige mogelijkheid van God. Trouwens, dat wijst dat op, hadden. De absolute onmogelijkheid van de mensenzijde. En de ene mogelijkheid van Gods zijde. Johannes, die heeft gewezen bij de bode van de Jordaan. Daar is het lam dat de zonde der wereld wegdraagt. Zeker wanneer je een dooddienst hebt en je hebt een poosje gemeente kijken en zie je gezinnetjes groot worden. Vele van u heb ik op catechisatie gehad. Gezinnetjes groot zien worden. Nu sta je hier, sommigen hebben al enkele kinderen. Nu bent hier voor de eerste keer. En dan komen er vele gedachten. Eigenlijk is elke geboorte een wonder. Maar dat wordt allemaal groter wonder. De Heer heeft u toebetrouwd. Waar velen niet toebetrouwd worden. En de Heer heeft u toebetrouwd wat u voor een korte tijd hebt. Want als straks de grote eeuwigheid komt en die kan dichtbij zijn, dan zal het wezen, wat heb je er nou mee gedaan? Met dat goed, met die pandjes die ik u heb verleend. Heb je die opgevoed in de vreze gods? Heb je die voorgeleefd in de vreze gods? Bent u vrij van bloed van uw kinderen? Of zal u uw kinderen in die grote dag u herinneren aan het moment dat u hier staat? Want als u hier staat, dan hebt u gezegd dat u uw kinderen in de voorzijde leer zal onderwijzen, doen en helpen onderwijzen. En dan kunnen straks uw kinderen zeggen, vader en moeder, dat heb je nagelaten. Je hebt ons helemaal niet voorgeleefd. Je hebt ons helemaal de dingen van Gods koninkrijk niet voorgehouden. Nou, gemeente, ik zou altijd in de ouders lezen formuliertjes, eer dat je hier staat. Ga eens lezen wat er staat en wat er nodig is. Opdat het niet alleen helaas en de vaderen wisten dat, opdat het niet uit gewoonte of bijgelovigheid gebruikt wordt. Of overschatting, komen de kant van Kuiper terecht. Maar de waarde dat het sacrament een daad van God is. Alleen, ook dat is je voorgehouden, ik zal het niet te lang maken. Verbond zijn twee delen. Heb je goed gelezen? Wees nou eerlijk. Heb je nou saampjes door een formuliertje doorgesnuffeld? En uw gemeente? Toen de doopdienst zou zijn, heb je toen nog gezegd, laat me eens kijken wat die doop eigenlijk inhoudt. Dan hoop ik dat we samen die toevlucht zouden nemen tot dat bloed, dat reinigt van al de zonde. Ook van onze onopmerkzaamheid en onze onverschilligheid over de hoge dingen van Koninkrijk Gods. We gaan de ouders na de bediening van de doop toezingen uit 134. Zeer de zegen op u daal. Na gewoonte doen we staande. Vandaag zit hier. Komt u maar. Ja. Hanske Hermina, ik doop u in de naam
des vaders en des zoons en des heilige geestes. Petro, Nala, Wilhelmina, ik doop u in de naam des vaders en des zoons en des heilige geestes. Hendrika, ik doop u in de naam des vaders en des zoons en des heilige geestes. Gijsbeth, ik doop u in de naam des vaders en des zoons en des heilige geestes. Amen. Wij eindigen deze doopbediening met de dankzegging. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven en ook door uw Heilige Geest tot lidmaten van uw enige geboren Zoon en al zo tot uw kinderen aangenomen hebt en ons dit met de heilige doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat ge deze kinderen met uw Heilige Geest altijd wilt regeren, opdat ze christelijk en godzalig opgevoed worden en in de Heer Jezus Christus wassen en toenemen, opdat ze uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid die ge deze kinderen en ons allen bewezen hebt mogen bekennen en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester Jezus Christus leven en vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen om u en uw Zoon Jezus Christus met schade den Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwiglijk te loven en te prijzen. Amen. Wij zingen Psalm 40, het vijfde, zevende vers. Uw heileer wordt u mij al onverbreid, bedwing mijn tong en lippen niet. Behaag u mij te redden uit de nood. We zingen 40, de versen 5 en 7. Geliefden, we vragen uw aandacht. Vervolg van onze bijbellezingen. Voor 1 Samuel 17. Versen 26 tot 32. Ik weet niet hoe ver we komen, maar 26 tot en met 32. In deze woorden beluister ik David in de Wapenburg. David in de Wapenburg. Ten eerste verschrikte strijders. Ten tweede boze strijders. Ten derde, gezochte strijders. David in de Wapenburg, verschrikte strijders. En toen zeide David tot de mannen die bij hem stonden, zeggende, wat zal men de man doen die deze Filistijn slaat en de smaad van Israël wende, want wie is deze onbesneden Filistijn? Dat hij de slagorden des levende God zou honen. Een boze strijder. We lezen dat in het 28e vers, als Eliab zijn grootste broeder hem tot die mannen hoorde spreken, zo ontstak de toren Eliabs tegen David. In de derde plaats een gezochte strijder. Als we lezen in die woorden werden gehoord die David gesproken had in tegenwoordigheid van Saul, verkondigd werden, zo liet hij hem halen. Dus David in de Wapenburg, verschrikte strijders, boze strijders, gezochte strijder. Geef Gods geest getuigenis van deze waarheid. Bij deze overdenking, vanmiddag zat ik te denken aan wat de spreukendichter zegt. Op twee plaatsen die zo nauw met deze waarheid in verband staan. Hij zegt, nijd is een verrotting der beenderen. Kan je lezen, 14e hoofdstuk, 30e versie, dacht ik. Nijd is een verrotting der beenderen. En de tweede plaats, lees je spreuken 10. Haat verwekt krakelen. Want wanneer deze woorden tot ons komen die de wijze Salomo gesproken heeft, ruime tijd na deze geschiedenis, komen ze toch elke keer maar weer openbaar. Calvijn die merkt op bij deze geschiedenis. Het is de goddeloze altijd te doen om kwaad te spreken, om te lasteren en te honen. Hij zegt er zelfs dit van. Ze zijn de uitvinders van alle lastertaal die de kerk benauwen. Nou, als je dat eventjes tot jezelf laat doordringen, deze gedachtenwereld, dan komt dat hier vanavond toch wel bijzonder openbaar, wanneer David, de man naar Gods hart, in de Wapenburg bij Saul verkeert. We hebben in de vorige bijbellezing u opmerkzaam gemaakt dat Izaï David heeft gezonden naar zijn zonen die in de strijd opgetrokken zijn. Want Saul heeft gemobiliseerd. En in die mobilisatie heeft hij alle strijdbare helden Israël samengevoegd. En we hebben nu de vorige keer geprobeerd duidelijk te maken dat er twee legers zijn. En dat het leger van de Filistijnen al opgetrokken is over de grenzen van het land Israël. En dat ze hun slagorden gesteld hebben bij een kruispunt dat aan de ene zijde de doortocht geeft naar het midden van Israël. En aan de andere zijde naar het zo belangrijke noorden van Israël. En Saul heeft daar ook zijn leger gelegerd. En we hebben de vorige keer u ook eventjes gewezen dat als dat al dagen achter elkaar duurt, dat uit het leger der Filistijnen de Goliath gekomen is, die hoont en die lastert. Ja, op het moment dat David, de man naar Gods hart, in de Wapenburg komt, dat kunt u allemaal lezen, dan is de Filistijn allemaal driester en brutaler. En ik heb u gezegd dat de hel altijd nog brutaal is. Die dringt door, die geeft niet om God, om zijn woord, om zijn volk, die geeft nergens om. Hij is de verklaarde tegenstander. Hij is van het slangenzaad. En ik heb u gezegd, tussen die twee legers, dat was een beekje, een riviertje. En Saul die is nu zo brutaal dat hij het riviertje overgestoken heeft en opklimt tot die Wapenburg. En als dan David daar ook is, dan ziet hij tot zijn verbijstering dat de helden Israël vluchten. En dan staat David een ogenblik daar alleen. Hij hoort dat getier van hem waarvan hij zegt dat is een onbesneden Filistijn. En hij wendt zich tot die mannen in Israël om te spreken over hetgeen wat hij nu waarneemt. Hoe is het nu toch eigenlijk wel? Wel, drie dingen komen ons dan tegemoet. In de eerste plaats een verschrikte koning. Hij weet geen raad. Hij kan niet meer bij God terecht. Ook een uitwendige zin niet meer. Immers, de slip van de mantel van Samuel, die hij in zijn handen had, was een getuigenis. God heeft het koninkrijk van u weggenomen. En ik denk dat er niets ergers is in een mensenleven als hij niet meer bij God terecht kan. Dat de Heer ook in de uitwendige zin, waarin de Heer werkt in de weg van zijn inzettingen, totaal alles komt af te snijden. En omdat Saul niet meer bij God kan komen, zoekt hij zijn toevlucht bij de dingen van de tijd. Hij looft een ontzaglijke beloning uit. Hij zet zelfs het leven van zijn dochter op spel. Want de man die het op durft te nemen en in deze Filistijn verslaan, zal een dochter van Saul, van deze Saul tot koning, tot zijn bruid krijgen. En hij zal hem vrijmaken van alles zijns. Hij zal een grote worden. Van alles beloofd. Deze Saul. Het is nog niet vreemd. Wat eenmaal de Satan deed. De verzoeking van Jezus in de woestijn. Was daar eigenlijk al een beetje een afschaduwing van. Als je me dient zal ik je dat alles geven. En het volk. Dat heeft geen antwoord. Angst is een slechte raadgever. En dan eens aan het wekken en wegen gaan. En alles met hun natuurlijk verstand beredeneren. Ja, dan is het een hopeloze boel. Niet waar? Als we vandaag in de dag de situatie verstandelijk. Zo waar de mens daar verstand van heeft. Gaat over denken. Nou ja, is de zaak van de kerk. Welke een hopeloze boel. Blijft er nou over van dat kleine deeltje naar de verkiezing van de goddelijke vandaan. De vijanden die rukken nog maar brutaler op. Ze zijn net als Goliath niet buiten de grenzen van de kerk gebleven. Ze dringen zelfs in de vestingen van de kerk binnen. Nemen daar plaats in Honelo en stellen zich tegen de levende God. Ja. En Jonathan? En Jonathan? Dat is toch die man, weet je? Die met enkele krijgers de Filistijnen op de jeugd loopt. Dat is toch hij die zijn staf doopte in de honing. Diezelfde die zwijgt. Hij is een kind van God. Die de Heer kent. Is een beminderde zere. Maar hij zwijgt. Ook dat is een prediking. Een zwijgend volk onder het oordeel. Ja, daar zou ik vanavond toch wel wat meer van kunnen zeggen. Wanneer de kerk in de binnenkamer terechtkomt, de oordelen billigt en onder de oordelen zwijgt. Ook hij neemt zijn wapens niet op tegen de snoevende Filistijnen. Niet uit angst, niet uit benauwdheid, maar in een heilig buigen onder het oordeel Gods. Nu begrijpt u misschien een beetje mijn thema van vanavond. Want te midden daarvan, daar staat David. En David die doet onderzoek tussen die strijders. Hij vraagt ernaar.
En ze zeggen steeds maar weer hetzelfde. Is er dan iemand die strijdt? Nee, maar denk erom, Saul hoor. Grote beloningen. Je krijgt zijn dochter als vrouw. Je krijgt een bijzondere positie in het land. Weet je wat hij niet opluistert? Er is er niet één die met de naam en de zaak des Heren bewogen is. Er is er niet één die het voor de ere Gods opneemt. En elke keer als dan David vraagt, dat kan je allemaal in het verband lezen. En toen zei de David tot die mannen die bij hem stonden, wat zou men die man doen? Is dat je antwoord tegen hetgeen dat je daar beluistert? Deze die de slagorden van de levende God hoont, is dat je enig antwoord? Dingen van de tijd, eer, aanzien. En ben je helemaal niet bekommerd met hetgeen wat er gaande is in Israël? Een ontzaglijke zaak die deze David doorleeft. En dan lezen we eens heel wat bijzonders. En wederom zeide hem het volk achtereenvolgens dat woord, al zo zal man die man doen. Wat doet David? Als je dat eerste gesprekje gehoord heeft, met al die krijgers daar, die staan er sterk gewapend. En het zijn de helden Israëls. Dan gaat David naar een andere groep. En zegt, heb je die Filistijnen gehoord? Ja, natuurlijk hebben we die Filistijnen gehoord. Wat denk je ervan? Ja, zeggen ze. Moet even denken. Je weet het, is Saul, hè? Een groot loon heeft hij beloofd. Oh, denk je er zo over? Ben je het aan twee keer en wegen? Is het wel waard om het voor God op te nemen? En is dat dan waard, een klein beetje van de wereld dat er tegenover staat? En David komt overal, als je dat hele leger doorloopt, komt hij er niet eentje tegen die met hem een gesprek aangaat over het oordeel Gods. Is er niet één die een bevatting heeft van de ontzaglijke situatie waarin Israël terechtgekomen is door dat ene woord. Wat treurt ge om zo, die ik toch verworpen heb? Van hoog tot laag ligt alles onder het oordeel. God heeft zijn hand afgetrokken van Saul en de zijne. En er is er niet één van al die soldaten die dat opmerkt. Er is er niet één die doorleeft en ermee mee onder God gekomen is. Er is er niet eentje bij die David zal nazingen. Ik weet, Heere, dat uw gerichten de gerechtigheid zijn. En uw oordeel kan niets dan vreselijk wezen. Waar dat hij dan ook komt, in welke groep daar in die wapenburg. Hij krijgt steeds datzelfde antwoord terug. Dat staat in de waarheid. En wederom zeide hem het volk achter hem volgens dat woord. Al zo man zal men die man doen die hem slaat. Ja, lessen. Ingrijpende lessen zijn voor ons. Nee, ik heb al meegezegd. Ik ga mijn bijbelezingen niet omvormen tot tijdredes. Maar we leven wel in donkere tijd natuurlijk. Hè. Is dat zo? Wie bevat nou eigenlijk de tijd? We hebben een paars kabinet. Vorstenhuis dat overal mee gebroken heeft. De kerk, waar de bevindelijke waarheid niet meer beluisterd wordt, waar met mijn algemeen natuurlijk verstand de geloofszaken van de kerk zich eigent, waar maar buiten het wonder van de levendmaking en het wonder der wedergeboorte leven bepraat, zonder dat er ooit leven is verwekt. Men spreekt over grote zaken, terwijl het bekommerde leven niet meer beluisterd wordt. Het is in één keer groot geworden. En van het arme, ware zondaarsleven, waar de Heer zijn kinderen van stap tot stap leidt. En ze doet buigen om zijn heilige rechtvaardigheid. Nee. Wat kan een arm kind van God zijn hart nog kwijt? Met wie kan je nog spreken? Over je eigen leven. Loop je niet, net als Jonathan, maar zwijgend over de aarde, gebogen onder de oordelen van God.
de zwijgende kerk, onder het oordeel een wanhopige koning en een hopeloos volk. En daar staat David, de man naar Gods hart.
Lessen.
Ingrijpende lessen. Want hij staat daar wel, hè, in die Wapenburg. God heeft hem gezonden. Al heeft niemand er erg in. Maar de Heer is op weg om grote dingen te doen. God gaat door woeste baren en brede stromen een pad maken. En het zal waar worden toen mij alle hulp opviel. En niemand zorgde voor mijn ziel. Toen heb gij mijn pad gekend. Een eenzaam volk onder het oordeel. En het verlossingswerk is aanstaande. De Heer zal waarmaken. Hij gaat grote dingen doen. Wonderlijke dingen doen. En dat vraagt nu vanavond onze aandacht. En toch hou ik vast aan datgene wat ik u gezegd heb. Haat verwekt rakelen. Dat is allesprekend. En nijd is een verrotting der beenderen. Want als David overal praat en het hart peilt, onderzoek doet, zielonderzoek doet, vraagt hoe staat het erbij? Hoe denk je over die strijd? En hoe denk je over die situatie waarin we zitten? Zeggen ze, oh, de koning heeft een beloning. Is dat uw antwoord? En als je er van de ene hoek naar de ander komt, zijn omgang is niet verborgen gebleven. En die zit daar weer met zo'n groepje soldaten te praten. En die vraagt, zeg, horen jullie die Filistijnen? Hoor je hem niet schelden? Hé, hey, kijk eens, hij is vlakbij. De hel is vlakbij, zie je het niet? Zie je? Nee. Maar ze zeiden hetzelfde, staat er. En dan plotseling dan komt er een uit de verre. Die komt aanlopen, die het toch hoort. David is in het leger. Zal u voorlezen. En als Eliab, zijn grootste broeder, hem tot die mannen hoorde spreken, zo ontstak de toorn Eliabs tegen David. In onze gedachten zien we dat. David die zaten tussen dat groepje soldaten te praten. En in ene keer komt er van achter, komt daar zo'n krachtige grote man naar voren. Nou is toch een krijger, zeg. Eliab. Moet ik het verband opzoeken. In het vorige hoofdstuk. Daar kom ik hem ook al tegen. Hij was de oudste. Uit het huis van Isaï. En Isaï die keek ook al zo ontzaglijk verkeerd. Ja, dat kan. Gods kinderen kunnen ook verkeerd kijken. Later moeten ze wel eens zeggen, joh, wat heb ik dat verkeerd ingeschat. Ja, daar komt hij. Dat is die man, weet je, waar Samuel eerst van dacht, deze is het. Groot van gestalte, schoon van aanzien. Een toonbeeld van macht en van heerlijkheid. Ja, die Eliab. En wat heeft de Heer toen gezegd? Wat zie je ze gestalte aan? Deze heb ik niet verkoren. Deze heb ik verworpen. En dan komt diezelfde man die de oproep van Saul gehoord heeft. Ik lees het toch duidelijk in mijn tekstwoorden. En als Eliab zijn grootste, de oudste broeder, hem hoorde. Ja. Grote, sterke kerel. Je ziet zijn broertje daar. Weet je nog naar de betekenis van die naam? Naar nou, die we gezocht hebben in de vorige Bijbellezing. Eliab. Die God tot een vader heeft. Jongen. Die man heeft voor. Veel voor. Wat een naam zeg. Die God tot een vader heeft. Ja, ik heb eens een keer in de gemeente geprikt. Toen had ik nog niet in Kootwijkerbroek, daar in de buurt daar. Van Capelle aan de IJssel. Er was een nieuwe ouderling, pas, ik had hem nog niet gezien. Hij was net aan de beurt om zijn gebedje te doen. En die begon zijn gebedje. Vader in de hemel. Zo, dacht ik. Dus die man had dame gezegd, zijn lieve broer. Ken jij God als je vader, hè? Hij zei ja. Zijn de mooie mok als rechter gekend hebben. Vertelt er eens even van. Oei. Ja, dat was wel een bui daar. Ja. Dus je kan die naam hebben en je kan de woorden hebben, je kan beleiden. Er is niks van God bij. Moet je eens denken, zeg. God tot een vader. En alles ermee. Ieder keek naar hem. Hij moest opvallen. Ja, maar... Nijd, hè? Dat verwekt toch krakelen? Nu gaat hij openbaren wat hij waarlijk is. Zeker. In het leven van een mens vallen een keer de maskers. Kort duren, lang duren, maar de maskers die vallen. En hier valt het masker van het gezicht van deze Eliab. Want hij heeft dat gehoord en heeft die heilige toren, heeft hij beluisterd uit de woorden die David sprak en over het onderwijs, die heilige toren, toen de naam en de zaak des Heren in het geding kwam. En heeft dat gehoord, die dacht, dat ga ik eens een keer een einde maken. Dat moet dus afgelopen zijn met die brutale broer van me. Dat zegt hij. En hij voegt zich bij die groep. En hij denkt niet over het gesprek dat gevoerd wordt. Maar als Eliab zijn grote broer hem tot die mannen hoorde spreken. Dat was dus de oorzaak. Dus hij kon het niet aanvaarden. Dat hij het voor God en voor Gods eer opnam. Nee. En hij was dus vijandig, omdat David het voor Gods naam en eer opnam. Ja? Ja, dan heb je goed geluisterd. Die man was dodelijk vijandig, omdat David de zijde van God kiest. Ja, maar mensen, luister nu eens eventjes. Als je door genade verwaardigd wordt aan de zijde van God te komen, ja, maar dan krijg je een bui over je heen, hoor. Moet je vast op rekenen, zeg. Dan krijg je een bui over je heen. En dan gaat hij naar David toe. Hij zal hem wel eens even vertellen waar het op staat. Hoe? Ja. Zal ik u dat eens voorlezen? En als Eliab, zijn grootste broeder, hem tot die mannen hoorde spreken, zo ontstak de toren Eliabs tegen David. Waarom ontstak hij ervan? Wel, toen hij die woorden hoorde, toen ging dat hier een beetje tikken. Zijn conscientie, die ging spreken. Maar niet spreken om daarmee te buigen voor God. Zoals in de weg van de waarachtige bekering. En in de zaligmakende leiding van de Heilige Geest, de Heere de conscientie van zijn kinderen openscheurt, om ze op dat plekje te brengen onder God. Ga niet in gerecht. Ik heb gedaan wat kwaad is in uw oog. Zo gen in terecht zou treden, o Heer, en gadeslaan. Bent u met mijn doem gediend, straf me, dan heb ik dat verdiend. Ja, maar zo sprak die conscientie niet. Integendeel, die conscientie kreeg een veroordelende kracht, niet een buigende kracht. Zoals de ontdekkende bediening van Gods geest en het leven van zijn kinderen ze doet buigen voor God, ze daarom strafwaardig onder God brengt en Gods zijde komt toe te vallen. Maar dat is wat anders. Wanneer de ontdekkende leiding van de Heilige Geest je bij de voordeur zondaar voor God komen te maken, want dat is een weldaad als een mens zondaar voor God mag zijn. Dat is een groot goed als een mens weer eens onder God mag komen. David zal later in zijn leven betonen dat je daar heel wat werk, of nee, waar God soms heel lang werk over heeft. Toen ik zweeg werden mijn beenderen verouderd en mijn brullen de ganse dag. Uw hand was dag en nacht zwaar op me. Mijn sap werd veranderd in zomer droogt. Het is een jaar lang vol wel. Maar als Eliab de overtuigende en ontdekkende woorden hoort en de gesprekken die David voert over Gods zaak en over Gods eer, dan staat er in de schriften, zo ontstak de toren Eliabs tegen David. En dan briest de vijandschap. Nu komt openbaar van tweeërlei volk. Nu komt openbaar wat aan de zijde Gods terechtgekomen is En die buigt voor God. Uw oordeel, heren, kan niets dan vreselijk wijzen. O, wat is de ontdekkende leiding toch onderscheiden in het leven van Gods ware kinderen en van het nabijkomende. En er zijn maar oortjes voor nodig, hoor, om dat op te luisteren in onze tijd. En weet wel wat Paulus zegt, maar niet de hang vlug handjes opleggen. Want daar hebben we al zoveel narigheid van gezien, van mensen die de pan uitgevlogen zijn. Vroeger zeiden de oudjes tot waarschuwing, die met hoog water vastvaart, die heeft een storm nodig om los te komen. Maar als je een storm vastvaart en vastloopt, dan heb je een orkaan nodig. Daar moet je wel op rekenen. Maar dat was nooit vergund aan deze Eliab. Hij was vijandig, bleef vijandig, gaf het nooit op. En wat gaat hij nou doen? Ja, dat doet de duivel altijd. Die gaat het leven van David aantasten. Ja, toch? En die gaat de genade van David aantasten. En de orde weer van David aantasten. Zullen we het eens lezen? Heel rustigjes lezen. Gods woord is waardig om te onderzoeken. Er is niets nieuws onder de zon. En als Eliab, weet je wel, mijn God is vader, hè? Hem tot die mannen hoorde spreken. Zo ontstak de toren Eliabs tegen David. Kon je zien in zijn ogen. Nou zeg, twee mensen, de een vervuld met de ere en de vrezen Gods en heilige toren. En de ander in een boze toren. Dat kan je natuurlijk zien. De ene die wordt heftig. En David niet. Het werk van de Heilige Geest kenmerkt zich altijd in rust. In eenvoud. En in bedaardheid. Door de Geest van Christus. Die heeft geen lust tot nijdigheid. En bij de oprechte is toch goedwilligheid. Daar staat hij te briesen. En David staat er onder de zalving en de leiding van de Heilige Geest. En die kijkt eens naar zijn oudste broer. En die kijkt erdoor, wat hij al lang wist. Hij wist dat Eliab een nabijkomend mens was, verder niet. Maar Eliab wist ook dat David een kind van God was. Dat wist hij ook, hoor. Dat wisten ze samen, hè? Vergist u niet. En dan komt het wonder naar buiten. Hij zegt... Waarom zijt gij nu afgekomen? Echter, wat doe je hier? Wat bemoei jij met mij, zeg? Waarom ben je hier afgekomen? Davids plaats in het leger, in een alarmtoestand, begreep hij niet. Nee, moet je even vasthouden. Daar wil ik wel even over praten met u. David... In het leger, in een alarmtoestand. En hij zag het niet. Maar in het leven van Gods kinderen kunnen ook van die alarmsituaties zijn. Die kunnen ook van die momenten hebben van, en ze hebben me omringd als de bijen. En gehad me, o vijand, hard gestoten. Tot vallens toe me onderdrukt. Gods kinderen kennen ook die alarmsituaties in de leven. En dat was de Heer ook. En omdat die alarmsituatie er stond, heeft de Heer David gezonden. Dat is toch nog niet zo lang geleden? En dat wist Eliab toch? Deze is het. Die heb ik verkoren. Zal of hem tot koning over Israël. Dat wist Eliab toch? Dan zou hij nu hij David daar zag staan. En hoorde spreken in deze alarmsituatie. Moeten denken. Hé, zou nou de tijd zijn dat dat koningschap zich gaat openbaren? Zou nou zijn roeping en zijn zalving... En zijn plaats die hij van God gekregen heeft. Nu tot luister openbaar komen. Ja, maar Eliab is stekenblind hoor. Stekenblind in God en in goddelijke zaken. Hij begrijpt er niets van. Ja, maar mensen, ik preek u bijna 10 jaar. Een koning die in alarmsituaties zich verheerlijkt.
Een koning die in alarmsituaties zich aan zijn volk zal gaan tonen. Een koning die te midden van de strijd zal waarmaken, zie ik ben uw heil alleen. Een koning die onder de moedbenemende omstandigheden te midden van zijn volk is. David is in de wapenburg, dat is een garantie, uw heilzon is aan dagen. En Eliab, die is er alleen maar boos over. Als hij de rijkdom van de koning preekt voor een volk dat vastgelopen is, zeg toen nou. En als je de heerlijkheid van de koning tekent te midden van een volk die overspoeld wordt van Filistijnen. Dat zal toch waar worden hoor. Alleen het nabijkomende leven ziet het niet. Ja, maar Eliab had niet alleen een mooie naam. Hij was ook een Israëliet. En hij was besneden. Het was een verbondskind. Het was geen heiden. En dan nog een bekeerde vader ook. Hè? Isaïe. En ze zullen best die gesprekjes thuis eens gehad hebben. Dat ging er niet. Zijn vader bij zijn hart. En David goed bij zijn hart. En ze daar met elkaar gesproken hebben over Gods verborgen omgangen. Vinden zielen waar zijn vrees in woont. En ze de godsontmoetingen aan elkaar doorspeelden. En de leidingen die God had aan elkaar vertelden. Ik ben een vriend en een metgezel. Dat kan je ook. Als vader en kind. Tuurlijk kan dat. En Eliab wist dat. Dat is niet in de hoek geschiet. Toen al. Die kleinste. Waar God zo bijzonder zijn weldadigheid. En denk erom dat hij het leven van zijn broer in de gaten gehouden heeft. Leg. Luistert u mee? En als Eliab, zijn grote broeder, hem tot die mannen hoorde spreken, zo ontstak de toren Eliabs tegen David en zeide: waarom zijt ge nu afgekomen? Hij is in de wapenburg. Als er nou vanavond ook een volk zit, en je hoort dat gehoon ook om je heen en dat gebrul, misschien van binnen zeggen ze: hey, die nederleg zal nooit meer opstaan. En zo genadig zeggen: ga je eigenlijk niet bijbelezing doen daar? Dat zijn we voor het ware volk van God eigenlijk. Waar ga je ertussen zitten, mens? Maar de koning is in de wapenburg, hoor. Echt, waar twee of drie in mijn naam zijn vergaderd. Ja, daar ben ik in het midden, toch? Dat is toch een belofte. En mijn oog zal op je zijn. En ik zal raad geven. En hij zal lijden zacht gemoed in dat hij verrederen. Ja, maar dat staat er toch allemaal in de schrift. David is in de wapenburg, begrijpt u? En daar komt dan tegelijkertijd de weerstand. En wat kom je hier doen? Had hij nou maar verwonderd geweest? Wanneer de Heere aan dat bestreden volk zich gestoond door de tralies van het woord. En de Heere wil ze eens aanspreken. En zegt: Heere, weet je nog van me af? Ken je me dan toch? Ben je me dan toch niet vergeten? Betoon je nog met me op te trekken? Ja, dan zou er een innerlijke verwondering zijn. Maar zover komt Eliab nooit. Hij is een natuurlijk mens. Hoewel een Israëliet en besneden en een godvrezende vader en een godvrezende broer, maar dat doet hem allemaal niks hoor. Wat hij wel zegt, want het komt openbaar. Een keer komt het toch openbaar. Nou, luistert u maar. Waarom zijt ge afgekomen? En onder wien heb gij de weinige schapen in de woestijn gelaten? Hij begint om me te vernederen. Eerst euvele moed, wat kom je doen? En dan gaat hij hem vernederen. Want we weten best bij de zalving van David dat de ganse kudde aan hem betrouwd was, o vader Isaïe. Dat heb ik u toen duidelijk gemaakt. Hij was daar niet alleen die herder, maar hij had het opzicht over de ganse kudde van Isaïe. En weet je wat nou Eliab zegt? Die klein beetje schaapjes die je van vader onder je beheren. Ja, hij vernedert hun nog ook. Hij kleineert zijn bediening. Hij kleineert de plaats die hij had in het huis van Isaïe. Dat probeert de duivel altijd te doen. Probeer je altijd te kleineren. En je altijd op bepaalde wijze onderuit te halen. Dat doet deze Eliab. En de vijand is vlakbij. En de dood is vlakbij. En het oordeel is vlakbij. Maar dat geeft allemaal niks hoor.
En dan zegt hij nog veel meer. Ik ken uw vermetelheid. Ik heb tegen u gezegd. Hij heeft David goed nagegaan. Ik ken uw vermetelheid. En de boosheid van je hart. Die ken ik. Moet u eens even denken, zeg. Als later, nog niet zo lang na deze David, in de tenten van Saul is. En Saul hem onderzoek doet. Dan gaat David over zijn geloofsleven praten. En over de wonderen die God in zijn leven gedaan heeft. En de kracht die de Heer hem gaf. De leeuw en de beer heeft hij verslagen. Niet uit heuvele moed. Maar omdat ze aan de schapen kwamen. Oeh, toen was die herder hoor. Toen was die herder. Ik was onderlaatst nog op een bezoekje. Ja, andere gemeente. Toen spraken ze op heel ongunstige wijze. Over een van Gods knechten. Nee, was niet van ons. Ja, toch wel van mij een beetje. Maar heel lelijk. En ik heb gekeken, ik heb gezegd. Waar je over praat als een kind en een knecht van God. Dat is mijn harte vriend. Dat is mijn harte. Ze zei, ik denk erover, anders ook, staat het betijd. Daarom ben je ook bij ons vandaan gelopen. Hè? Heb je wat anders gezocht. Omdat je onder die bediening je niet thuis kan voelen. Kijk, dat bedoelt het hier ook. Hij kan niet buigen voor het werk Gods. Als David straks in verwondering gaat uitroepen. Wat God voor hem betekend heeft. En wat God voor hem gedaan heeft. En wat hij aan zijn God gehad heeft. Dan zegt Eliab, het was allemaal maar vermetelheid. Je hebt er allemaal jezelf mee weer bedoeld. En hij begreep helemaal niet dat er toen aan de schapen kwam, toen werd hij actief. Ik heb het meegemaakt. Nee, namen die noem ik maar niet. Maar een van Gods knechten is al behoorlijk in de zorgen. En ik was bij een leraar ook van ons, een beetje jaren terug. En zijn vrouw die had ook nogal een beetje van die scherpe tongen, hè? Weet je wel. Hij was een vrouwentong in de natuur gezien. Die planten. Nou, zo scherp was het ook. Heel scherp. En dat ging van dik hout, hè. Nou, die leerde zich zo rustig te denken. En een kwartiertje later, toen ging de telefoon. En ze was bijzonder, ja, ik krijg een telefoontje. Je eigen broer zit in de gevangenis. Dat was een verschrikking. Ze zei, het is toch niet waar? Hij zei, nee, het is niet waar. Maar nou verschrik je, omdat jouw broer vermeend in de gevangenis zit. Zou geen bekommering hebben, nu mijn broer in de gevangenis zit. Toen David zag dat de schapen van zijn vader bedreigd werden, toen was hij herder. Afblijven van dat volk van God. Afblijven van Gods kinderen. Zo toch? Dan ben je herder. Laat de godsdienst zijn eigen godsdienst hebben. Je moet van Gods volk afblijven. Ik weet dat je vermetel was, zeg. Verschrikkelijk vermetel. Hij zag het godswerk niet en ik kende God niet en ik kende de wegen Gods niet. Dus wat doet deze Eliab? Ik zou toch over een boze strijder met u spreken. En mijn tweede gedachte. Nu tast hij alles aan. Hij tast zelfs het werk Gods aan in het leven van David. Weet je wat de grens is? Dat is de grens van de zonde tegen de Heilige Geest. Als een mens zo ver gaat dat hij in brute en dodelijke vijandschap het werk Gods aantast in het leven van Gods kinderen, dan staan we op de grens van de zonde tegen de Heilige Geest. Oppassen hoor, van Gods knechten en kinderen afblijven. Deze Eliab durft veel, kan veel. Zeg het dan ook ingrijpend. Ik ken uw vermetelheid en de boosheid van je hart wel. Want ge zijt afgekomen opdat ge de strijd zag. Ach, de boosheid van zijn hart. Je ziet niet dat David er antwoord op geeft. Maar ik zou best de Eliab een vraag willen stellen vanavond. Zeg gij man met die mooie namen. En die grote gestalte. Ken jij de boosheid van je eigen hart hier wel? Ben je ooit door Gods geest aan de boosheid van je eigen hart ontdekt? Want dat hoef je echt niet tegen David te zeggen hoor. Dat zijn hart boos is. Want dat weet hij veel beter dan jij. Toen Simeon, weet je wel, die man die Jezus nodig aan de maaltijd. De vraag stelde zijn ogen hier tegen zichzelf. Hij is geen profeet. Want als hij een profeet was, dan zou hij wel weten wie deze vrouw is. Ach, arme Simeon, dat wist die vrouw beter, veel beter dan jij. Want die had het van God geleerd en die was er door God aan ontdekt. Dat boze hart, dat kende David wel. Maar Eliab, die had wel veel werk met boze harten van anderen. Maar dat had nooit geen werk gehad met zijn eigen boze hart. Begrijp je? Een boze strijder. Waarom zijt ge afgekomen? Omdat ge de strijd zaagt. Hij begreep niet de zending. Hij begreep niet de leiding. Hij begreep niet het leven van David. En hij begreep ook niet de plaats van David. Nou, dan moet ik nog even over een geleide strijder met u spreken. Eerst maar eens een versje zingen. Ja. 119 vers 20. Weer van me af de smaadheid die ik vrees. Uw rechten, heren, zijn goed en vrij van vlekken. Waarom ik die gestaag als heilig prees. Zie al mijn lust tot uw bevel zich strekken. Ach, dat er kracht en leven in me is. Wil die door uw gerechtigheid verwekken. 20 van 119. David heeft geluisterd naar al hetgeen wat ze over hem heen gespoeld hebben. Is niet ingevallen te midden van al die beschuldigingen. Heeft hem uit laten razen. En als hij uitgeraasd is, heeft hij zijn oudste broer Eliab eens aangekeken. En hij broert weer een. Ja? Over wat je nu allemaal gezegd hebt, dat is niet belangrijk. Want die boodschap, die geef ik door, hè. Die boodschap, die geef ik door. Naar de zes keer. Gods volk mag de boodschapjes wel eens doorgeven. Smadingen degene die u smaden, die zijn op mij gevallen. Dan zou ik uit de ambtelijke dienst het een en ander wel van kunnen en durven zijn. Maar dat moet mijn tijd in de gaten houden. Dus Gods kinderen boodschapjes gaan doorgeven aan het hemelhof, weet je. Ge zult in deze niet te strijden hebben, zegt de Heer.
En David die wist ervan. De Heer zal opstaan tot een strijd. Heel wat boodschapjes gekregen. Waar je met God over gaan praten bent. Leggen ze goed hoor. Leggen ze best, laat ze maar liggen. Maar niet meer aankomen verder. Wat je voor God hebt neergelegd, moet je maar aan Gods handen laten. Die lost het op zijn tijd wel op. Toch zegt David wat. Op hetgeen wat ze tegen hem gezegd hebben, daar gaat hij niet op in. Daar ziet hij te veel mee in God verenigd. Die mee oordeelt is toch de Heer. Hè? Wat zegt hij dan, toen zei de David. Wat heb ik nu gedaan eigenlijk? Is daar geen oorzaak voor? Heb je overal over gepraat, mijn vriend? Oom, mijn oudste broer. Heb je overal over gepraat? Over mijn leven, over mijn zending, over mijn roeping, over mijn plaats. Nu ben ik en hier in dat leger, in deze wapenburg. Heb je overal over gepraat? Over één ding niet. Hoe komt nou God aan zijn eer? Heb je niet over gepraat, hè? En hoor die kerk zalig. Daar heb je niet over gesproken. Nou zoek je die strijd. En die schuwt je niet. Maar deze strijd zoekt David niet. Wat hij dan doet. Hij heeft het gezegd. En dan keert hij zijn rug ernaartoe. Hij keert zijn rug. Naar Eliab. Ja. Hoef je niks meer te zeggen. Dat is een van die grote geloofsmomenten. In het leven van Gods gemeente. Als je de zaken in God kwijt bent. Moet je ze maar laten liggen. Wat hij dan wel doet. Wel, hij gaat door dat leger. En nu zijn er toch nog in dat leger van Saul die oren hebben. Enkele. Want ik lees immers, en dat is mijn derde gedachte, zal het niet te lang maken hoor, een geleide strijder. En hij wendde zich af van dien naar een andere toe. En hij zei achtervolgens dat woord. En het woord gaf van weder antwoord, achtervolgens de eerste woorden. Hij is gewoon doorgegaan met de prediking van recht en genade om het volk te onderzoeken hoe de zaken tussen God en de ziel staan. En er waren erbij, die hebben dat gehoord. En die zijn daarmee naar de tent van Saul gegaan. Hoort u maar. Die woorden gehoord werden, die David gesproken had en in de tegenwoordigheid van Saul verkondigd werden, zo liet hij hem halen. Op een zeker moment komen de mensen in de tent van Saul. En dat zijn niet de minsten geweest. Dat moeten officieren geweest zijn. Je loopt zomaar niet de tent bij de koning weer. Ze hebben gezegd, koning moet je luisteren. Er loopt een man door het leger. En die man die heeft het over de strijd. En die met de soldaten aan praten. En die heeft het ook over Saul. En die zegt dat het maar een snoevende Filistijn is. Nee, niet. Niet al te bang voor zijn. Maar goed luister wie het zegt. En onder welke omstandigheden. Die man die in dat leger is, die zegt als je dat gebrul hoort van God. Dat is maar een snoevende Filistijn. Een onbesnedene. Het is er eentje van de hel. Nou, als Gods kinderen je op je huid zitten, nou, moet je goed naar luisteren. Maar als de hel je op de rug zit, niet zoveel omwee. Ik lees dat en achtereenvolgens deze woorden. En toen heeft Saul gezegd, hé, is er nog eentje die over de Heere denkt en over de Heere praat. En die de strijd opgebonden is, laat die man halen. En dan even later komen wat officieren en die kloppen op David zijn schouder en zeggen, hé vriend, luister eens. We hebben naar je geluisterd en je bent met de zaken van koninkrijk bewogen, nietwaar? En we hebben dat tegen Saul gezegd en Saul die wil je er graag wel eens over ontmoeten. Oh ja? En dan gaat David, de man naar Gods hart, naar de tent van Saul. Hé, daar zie ik Saul zitten. Angstig, benauwd, uitzichtloos. Zijn officier is dan ook al met het hoofdje naar beneden. Wie zou dat zijn, zeg? Die het voor God en goddelijke zaken opneemt. En dan gaat die tentdeur open en daar staat hij. Dat is de zanger Israël. Hij kent hem. Weet je, Hij had hem toch lief. En hij had hem toch een plaats gegeven aan zijn zijde. Dat is toch de man die op de harp tokkelde. En die de hel uit zijn tent wegblies. Zodat hij vluchtig wijken moest. Daar staat zijn David. En dan wordt David en de koning, die worden weer een keertje samengebracht. En dan komt er een ingrijpend gesprek. Heel ingrijpend. Ik lees. En David zeide zo Saul. Geen mens ontvallen het hart om zijnentwil. Moest goed denken. Dat een mens aan de zijde Gods. En het is in mijn gedachten dat ik Luther hoor zingen. Al neem mijn goed en bloed ons af. Al derven vrouw en kinderen het graf. Wij gaan de hemel in. En we erven koninkrijk. Een onstade sterke helderij. Die God ons heeft koren. Daar staat hij. Met de kracht van de genade. Voor de Duitse keizer. God helpe mij. Ik kan niet anders. Alzo staat ook deze David in de Wapenburg. Aan de zijde Gods. En ze hebben gepraat over die Filistijn. En wat zegt dan David in de Wapenburg tegen een afgezette koning? Vergist u niet. Geen mens ontvallen het hart. Als iemand het hart ontvalt, dan weet je wat dat is. Hè? Dan ben je doodsbang. Wanneer het hart ontvalt, dan loop je met oogkleppen op. Als je het hart omvalt, zouden ze in onze moderne tijd zeggen, dan zie je het gewoon niet meer zitten. Ja, Gods kinderen niet. Die hebben altijd nog een kleine verrekijker naar de hemel. Al ging je door het water, zou je niet overstromen. Al ging je door het vuur, het zou je niet aantasten. Dat is een erfdeel die genoeg aan God. En nu mag die heel royaal over God gaan praten. Ja? Zullen we daarmee eindigen? Als dat nou het einde mag zijn in je strijd, in je zorgen, je noden en. Dan mag ik er met God over gaan praten. Die hem nederig valt te voet, zal van hem zijn wegen leren. Niet bang zijn van een Filistijn buiten het leger, dat is een kwaai hoor. Maar Eliab is veel kwaai, hè? Of niet? Goliath is een kwaai hoor. Nou, buiten het leger. Maar die Eliab is veel kwaai, want die zit vlak op je uit. Die is veel dichterbij. De vijand buiten is erg, maar de vijand binnen is veel erger. Mans vijanden zijn in huis en op. Ja? En toch, ik zal uitzien naar de Heere. En ik zal wachten op de God des Heils. Gesprekjes tussen God en je ziel. Nou begrijp je waarom ik gezegd heb, ga de formulier die lezen. Daar gaat God wat zeggen tegen jullie. Na de maal wij in zoon ontvangen geboren in Gods rijk niet kunnen komen. Tenzij we van nieuws geboren worden. We moeten aan de kant van God terechtkomen. Wij en onze kinderen tevens. Amen. Heren, we hebben wat overdacht. Al eenvoudigheid geprobeerd. Het onderscheid duidelijk te maken. De strijd te tekenen. De moeite, het verdriet, maar ook u bent in het leger. Gelijk eenmaal David in het leger was. In een hopeloze situatie. Van strijdende partijen. Van vijanden buiten en vijanden binnen. Uw hart zijde niet versaagd. Het is een snoevende Filistijn. Die de heerlegers van Israëls God hoont. Ik zal gaan. Zo bent u gegaan, Heere. Vanuit die schoot van uw vader. Zie ik kom om uw wil en raad te doen. Uw wet is in het midden van mijn ingewand. Wil deze eenvoudige bijbellezingen gebruiken. Is het wat eenvoudig witte brood en melkkazen. Die aan de strijders in Israël gegeven werden. Om wat moed en kracht te putten. In de strijd van het leven. Dat ze krachten mogen ontvangen vanuit u verleend. De strijd gaat door. U wint. U hebt overwonnen. U zijt die leeuw uit de stam van Juda. U hebt macht in hemel en op aarde. Gedenk ook naar uw trouw. Leid over de wegen die we gaan. Vervul ons leven met de vrezen van uw naam. Zegen de bediening van woord en sacrament, ook in deze gezinnetjes. En vervul alle nood en heerlijkheid om Jezus wil. Amen. We zingen 93, vierde vers. Uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan, al wat ge ooit beloofd hebt, zal bestaan. De heiligheid is voor uw huis, o Heer, eeuw uit, eeuw in, tot sieraad en tot eer. 4 van 93. Laat ons in vrede. Ontvang de zegen des Heeren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.